Ik had in Afrika gezien dat die gewone westerse geneeskunde, dat het uitstekend van pas komt daar. De mensen waren ook dolblij als ze door westerse artsen geholpen konden worden. Je had ook wel toverdokters, witch doctors.
Ja.
En die werkten dan met kruiden of met dode kippen of met voorouders aanroepen en raar dansen. En dat stelde helemaal geen ruk voor. En toen kwam ik terug in 1975 uit Afrika. En toen was er volop sprake van alternatieve geneeskunde en we hebben de Chinese geneeskunde.
Dat kwam toen ineens op, die hele acupunctuur.
Ja, dat kwam toen op, ja.
Welkom bij Uitgedokterd, een podcast met de verhalen achter gepensioneerde artsen die op een bepaalde manier het verschil hebben gemaakt.
Wij zijn benieuwd hoe zij daar zijn gekomen en wat het inhoudt om zo'n carrièrepad te bewandelen.
Terugkijkend op een carrière vertellen zij ons over een uitdaging, waar ze de onuitputtelijke energie vandaan haalden en welke lessen zij aan ons, twee artsen in spe, kunnen meegeven om de cirkel rond te maken.
Wij zijn Charlotte en Romina en laten ons graag inspireren. Vandaag is Kees Renkens de gast in onze podcast. Kees is een gepensioneerd gynaecoloog en wordt ook wel de anti-kwakzalverkoning genoemd. 23 jaar lang was hij de voorzitter van de vereniging tegen de kwakzalverij. Een vereniging die strijdt tegen de uitvoering van onbewezen geneeskundige praktijken. Kees werd bekend om zijn scherpe en felle commentaren op tv over alternatieve genezers en onder zijn leiding groeide het ledental van de vereniging van ongeveer 300 tot ruim 2000 leden. Daarnaast is Kees de auteur van verschillende boeken over pseudowetenschap, modeziektes en kwakzalverij. In 2006 werd Kees voor zijn strijd tegen kwakzalverij geridderd. Nou Kees, ontzettend leuk dat u aan onze 6e aflevering mee wilt werken. En ja, de anti-kwakzalverkoning. Zo'n bijnaam krijg je natuurlijk niet zomaar. Dus we zijn benieuwd. Uit wat voor gezin komt u en hoe bent u voor het eerst in aanraking gekomen met geneeskunde?
Uit wat voor gezin kom ik? Ja, ik kom uit een milieu van kleine Rooms-Katholieke middenstanders in Hoorn. Een gezin van mijn ouders had 7 kinderen. Ik was de oudste. Nou, ik kon aardig leren en ik ben toen naar de lagere school, naar de Sint-Willem-Frieders Lyceum gegaan, een katholieke school. Met 2-jarige onderbouw en dan kon je kiezen tussen HBS en gymnasium. Toen in de laatste jaar van mijn 5e klas van de HBS wist ik steeds maar niet wat ik zou gaan studeren. Ik had eigenlijk geen idee. Tot toenemende wanhoop van mijn ouders, want ja, je moest toch iets meer doen. En toen dacht ik, nou dan ga ik maar tandheelkunde studeren. Dat was een vak waar je heel veel geld mee kon verdienen in die tijd. En dan dat is dan om geld te verdienen en dan ga ik in mijn vrije tijd wel, word ik filosoof of schrijver of weet ik veel wat.
Want daar had hij wel dan interesse
ja,
in?
Ja, Nederlands, ik had veel interesse in literatuur en ook in filosofie. De keuze viel dus op tandheelkunde. Het eerste jaar, propedeuse, was identiek met geneeskunde. En het tweede jaar begon het al een beetje in twee patronen door te lopen, de medici en degene die tandheelkunde deed. De helft van de college was nog hetzelfde. Maar de helft was al tandheelkunde, praktica, beugeltjes buigen, gaatjes vullen en zo met was. Ik vond het verschrikkelijk, ik kon het ook niet. En mijn medische vriendjes hadden altijd lastige, interessante colleges. Over medische psychologie en de leeftijdsfase van de mensen. Dat vond ik veel leuker. Dus ik heb toen na 3 maanden in de kerstvakantie van mijn 2e jaar heb ik gezegd, nee, ik moet omzwaaien. Dat lukte. Ik moest wel bij professor langs, maar uiteindelijk vond hij het goed. En met een beetje extra studeren kon ik gewoon aanklampen bij het 2e jaar, haalde ik dat ook. En die studie ben ik verder fluitend doorheen gegaan.
Wist u meteen dat het een goede keuze was?
Ja, ik vond die studie machtig interessant. Ja, daar heb ik nooit spijt van gehad. Maar aan het eind van die 7 jaar dacht ik, wat moet ik nu? En ik was toen politiek bewust geworden, langs de rand, behoorlijk links. En dat moest je in die tijd wel zijn, want Nederland zat in de NAVO met het kolonelsregime in Griekenland en met de dictatuur in Portugal. En daar wil ik niks mee te maken hebben.
Stond u toen ook al bekend om uw sterke mening?
Discussiëren en polemiseren, dat vond ik leuk. Ja, dat heb ik van altijd leuk gevonden. Ja. En ik heb die boeken van W.F. Hermans bijvoorbeeld over mandarijnen op zwavelzuur. Echt gehakt maakt van allerlei andere tegenstanders. Buitengewoon scherp geformuleerde manier. Dat vond ik prachtig. Ja, dat zat er al een beetje in. Toen had ik die kwakzalverij nog helemaal niet in de peiling. eerst maar als dokter worden.
En na 7 jaar geneeskunde?
Na 7 jaar geneeskunde, wat moet ik nou doen? Ja, ik was nog vrij jong. Ik had inmiddels een vriendin waar ik mee getrouwd was. Ik ben in het ene en laatste jaar ben ik nog steeds mee. En ik was politiek in links vaarwater terechtgekomen. Ook al, want mijn ouders konden niet mijn studie betalen. Maar de jongetjes van de dokter of van de notaris, die studeerden, mijn jaargenoten, als die zakten, dat waren er wel, dan betaalde pa gewoon nog een jaar. En dan ging het. Dus dat is een onrechtvaardigheid. Daarom heb ik altijd de rest van mijn leven, ik heb nooit rechts gestemd. Er moet een rechtvaardigheid zijn in de samenleving. En links is daar net iets sterker in dan rechts, in mijn ogen. Ik wil de wereld verbeteren. Dan heb ik gekozen om een aantal jaren in de tropen te werken, in Zambia, als tropenarts. En dan heb ik 3 maanden in het tropeninstituut gewoond. Ik kreeg de pech dat ik in een groot regeringsziekenhuis werd aangesteld. Maar dat was het ene grootste ziekenhuis van Zambia. Ndola Central Hospital. Daar werkten ook wel 40 artsen. En het interessante was dat er dus, ik denk wel, 15 verschillende nationaliteiten zaten. Spanjaarden, Fransen, Engelsen, Russen, Joegoslaven, Denen. En het was in de koffiekamer altijd reuze gezellig. En dan hebben die Russische, met maar 2 Russische chirurgen. En ik zeg, ik wil gynaecoloog worden, dus ik wil op de gynaecologische afdeling werken. Maar dat mocht eerst niet van de directeur. Nee, ga eerst maar chirurgie, moest ik. Ik heb 10 maanden op de chirurgische afdeling doorgebracht. Het is voor een gynaecoloog niet slecht om wat chirurgische vaardigheden op te doen van tevoren.
Maar u wist toen dus al dat u gynaecoloog wilde worden?
Ja, ik wist dat
ik
gynaecoloog wilde.
En waar is dat ontstaan, die interesse?
Nou, dat zal ik je zeggen. Ik vond het koosschap gynaecologie vond ik eigenlijk vreselijk. Althans, niet vreselijk. Maar die verloskunde vond ik wel leuk. Maar in zo'n academisch ziekenhuis zag je heel veel oncologie, zag ik. En ik heb daar hele jonge vrouwen dood zien gaan aan ovariumcarcinomen enzovoort. Ik herinner me nog dat ook met endometriumcarcinomen was een behandelmethode die nu niet meer bestaat. Dan werden de radiumstiften in het KVU-Utrecht gestopt om een lokale bestraling te geven van het endometrium en die tumor die daar zat. En daarna werden ze dan geopereerd. En dat bleef dan 2-3 dagen in situ en dan mocht je daar niet bij komen achter een scherm. En dan werd het daarna uitgehaald en de stank van necrotiserend spierweefsel van de uterus zo. Dus daarin knapte ik helemaal af op die gynaecologie. De verloskunde vond ik hartstikke leuk, zoals elke jonge arts bijna dat leuk vindt. Maar toen ging ik voor mijn tropenstage bij dokter Subrata werken, een gynaecoloog uit Heemskerk. En daar maakte ik het vak mee zoals het in de periferie gewoon is. De normale gynaecologie en oncologie is maar een heel klein onderdeel van het vakgebied. En verder die benigne gynaecologie is hartstikke leuk en overzichtelijk. En voortplantingsgeneeskunde, dat stond toen nog een beetje in de kinderschoenen, dat heb ik later de enorme vooruitgang meegemaakt in de voortplantingsgeneeskunde. En toen dacht ik, dit is eigenlijk een hartstikke leuk, dit moet ik gaan doen.
En hoe was het toen om als gynaecoloog te werken?
Ja, het was wel druk, ja.
En kon u dat goed combineren met uw privéleven?
Nou, dat ging wel hoor. Dat is, ik woonde dicht bij het ziekenhuis, dat scheelt dan natuurlijk. Als je 's nachts een keer moet kijken of zo, dan, maar je was er zo en je was ook zo weer terug. En privéleven, ja, mijn vrouw heeft, ik heb natuurlijk tijdens de opleiding ook hele lange werkweken gemaakt. En dat in Hoorn ging dat wel. Ze waren al heel modern, mijn Hoornse collega's, want 1 dag in de week hadden wij vrij. Je werkte 4 dagen en dan plus dienst en weekenden af en toe, dus die kwam heus wel aan je uren. Maar niet 5 dagen en daarbovenop nog eens de diensten. Dat is gewoon, dat kan ook, dat werd ook wel gedaan. Maar ik heb niet altijd fulltime werk beschouwd.
Wat is een ontwikkeling die u heeft meegemaakt tijdens uw carrière?
Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, maar eentje is de feminisering van het vak. Het aantal vrouwen wat als arts werkzaam is, dat is in de loop van de tijd dramatisch toegenomen. Ik heb een jaar of 20 met een maatschap van 5 mannelijke gynaecologen gewerkt. Toen kwam de eerste vrouw en 10 jaar later waren de vrouwen al in de meerderheid. En terwijl wij aan tafel tussen de middag en de koffiepauze praten over auto's en over politiek en over, noem maar op, ging het nu over kindercrash en kleuterschool met al die vrouwelijke collega's. Dus toen ik helemaal tegen de 65 liep, toen voelde ik me daar langzamerhand steeds meer een vreemde eend in de bijt. En dat heeft het beëindigen van mijn carrière op 65 niet helemaal voorkomen. Maar dat is een heel groot verschil. Met toen ik begon als jonge dokter natuurlijk. Ja.
Parallel daaraan, ja. Bent u ook betrokken geraakt bij de vereniging tegen de
kwakzalverij? Ja, ja.
Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat dat een drukke periode ook was.
Ja, maar toen ik die vereniging overnam, het was nog een heel klein clubje. En we hoefden niet zoveel te doen. We hadden een clubblad, 4 keer per jaar verscheen. Dat was niet zo'n belasting, dat geleidelijk aan ging dat groeien. En die alternatieve geneeskunde kwam tot bloei. En wij gingen steeds meer op de barricade. We kregen ook steeds meer aanhang en leden, aanwas. En dat begon geleidelijk te groeien. Maar Ja, die vrije dag besteed ik, als ik niet 's nachts gewerkt had of al te moe was, besteed ik die dag zoveel mogelijk aan de kwakzalverenigingen. En mijn kinderen een beetje zoet houden natuurlijk. Maar,
En kunt u ons eens mee terugnemen? Waar ontstond nou die passie voor het strijden tegen de...
Ik had in Afrika gezien dat die gewone westerse geneeskunde, dat het uitstekend van pas komt daar. Die mensen waren ook dolblij als ze door westerse artsen geholpen konden worden. Je had ook wel toverdokters, witchdokters.
Ja.
En die werkten dan met kruiden of met dode kippen of met voorouders aanroepen en raar dansen. En dat stelde helemaal geen ruk voor. En toen kwam ik terug in 1975 uit Afrika. En toen was er volop sprake van alternatieve geneeskunde en we hebben de Chinese geneeskunde. En dat hebben we altijd over het hoofd gezien. En het is 2500 jaar oud, dus dat kan toch niet allemaal onzin zijn.
Dat kwam toen ineens op, die hele
akkoord. Ja, dat kwam toen op, ja. Dat is in 1972 is het opgekomen. Toen ik afstudeerde in 1971, had ik nog nooit van acupunctuur gehoord. Dat moest allemaal nog komen. Maar dat was net in die paar jaar dat ik er niet bij was. Hebben ze dat gehoord?
Meteen effect als je er niet bent.
Nee, ja. Ging helemaal mis.
Je had net die weerzin voor de witch doctors ontdekt. En toen zie ik in mijn terug.
Not in my backyard. Dat zie ik in Nederland ook diezelfde kwakzalvers daar een beetje rare dingen doen. En dat is begonnen, die acupunctuur, en die, door die acupunctuur zo opbloeide. Die hebben in hun kielzog al die andere rare alternatieve stromingen. De antroposofen, de homeopaten, de manuele krakers en paranormale geneeskunde. Die hebben allemaal geprofiteerd van die Chinese geneeskunde. Dat kreeg plots een heel veel status. En hoe kwam dat nou? En er was de Vietnamoorlog was aan de gang. En de Amerikanen probeerden daar dat te winnen, maar dat lukte ze voor geen meter. En Nixon was president, die wilde er vanaf, die Vietnamoorlog. En er was een hele gepolariseerde relatie tussen Amerika en China. En dat moest verbeterd worden, want we hadden China nodig. Hè, dat was de grote broer van die Vietnamese bevrijdingsbeweging. Dus toen is er een toenadering gekomen tussen Amerika en China, met het oog om die oorlog af te schaffen. Toen is op een gegeven moment, eerst werden de pingpongteams gestuurd naar China en journalisten die rondgeleid werden enzovoort. Die kregen allemaal demonstratie voor acupunctuur. Met een naaldje erin en kijk eens, je kunt ze gewoon opereren. Je kan de longoperatie doen met alleen één naaldje en dan met je draaien eraan. Dus die keken hun ogen uit. En de topjournalist van de New York Times, James Reston, die kreeg een appendicitis daarin. Terwijl hij op zo'n trip was, het jaar voordat Nixon er naartoe ging. En die is geopereerd keurig, appendectomie op normaal met narcose. Maar voor de napijn kreeg hij geen morfine of iets dergelijks, nee, acupunctuur. En die schreef een paar weken later een groot stuk op de voorpagina van New York Times. About my appendectomy in Beijing. En dat is fantastisch, je voelt helemaal geen pijn en het wonder. En toen begon dat allemaal in de westerse geneeskunde. Ja, we hebben misschien wel veel te arrogant, we zijn eurocentrisch of er is veel meer te koop. Ayurvedische geneeskunde, de Beatles die gingen naar Maharishi Mahajogi. En allemaal met een soort schuldgevoel dat wij als westerse superieuren maar een wat kleinere broek moesten aantrekken. Zo ging dat. Maar ik vond onze geneeskunde helemaal niet iets om een kleine broek aan te trekken. Integendeel, ik had geen Afrika gezien hoe goed dat is en hoe gewenst dat is. Dus dat is zeer waardevol en dat is eigenlijk het enige wat we hebben. En iedereen die iets denkt dat hij iets kan bijdragen, die mag meedingen. Laat maar zien. In publicaties en in onderzoekingen en tijdschriften en noem maar op. En daar kwamen ze helemaal niet ver.
Dus u vond dat er een tegengeluid nodig was?
Ja, ik snapte er helemaal niks van. En echt ermee maatloos. Ik was radicaal onder de indruk. En ik was heel blij met die geneeskunde. Ja, waarmee fantastische resultaten. En zeker in zo'n land als Zambia, waar hij nog echt op leven en dood is. Daar kon ik ontzettend veel bereiken. En die mensen waren er ook heel erg blij mee. Nogmaals. Dus ik dacht, dat moeten we terug. In Nederland kan dat toch ook. En dan keek ik naar de literatuur, wat is er nou al gepubliceerd? Nou, niks. Er is helemaal geen wetenschappelijk, maar een soort volksgeneeskunde. En in de kielzorg ook de homeopathie. En gewoon allemaal, ook artsen begonnen daar mee te doen, tot mijn grote ergernis. Kijk, een kruidenvrouwtje of een fysiotherapeut, hoor ik daar niet altijd negatief over wil doen. Maar als een artsen doet, dat vind ik volstrekt ongepast. Dus ik heb toen die artsen die dat deden met name zo scherp mogelijk aangevallen. Ja.
Maar die journalist bijvoorbeeld had daar wel heel veel baat bij. En hoe verklaart u dat dan?
Ja, de pijn na een appendicectomie is niet zo groot. Ze gaat tegenwoordig de volgende dag al naar huis enzovoort. Dus het is, maar er werden ook wel filmpjes getoond door de VPRO-televisie. Inderdaad van een oud Chinees mannetje die aan een long geopereerd werd. Die alleen maar het rode boekje in zijn hand had van Mao Zedong. Allemaal aan lezen. En dan werd daar met gepield aan de naaldjes. En die werd met een stuk long eruit gehaald. En daar sprong hij van de tafel af. En die zeiden goed bij onze Amerikaanse gasten, hartelijk dank. En een lang leven voorzitter Mao. En die Chinese acupunctuur anesthesie, dat is eigenlijk een uitvinding van de jaren 70. Die gewone acupunctuur, dat dateert inderdaad van voor Christus. Hoewel het nooit op hele grote schaal is gebruikt. Die Chinese geneeskunde is vooral kruiden. Maar dus toen kwamen dit soort beelden, kwamen meteen in de Tweede Kamer vragen gesteld. Aan onze universiteiten moeten wij natuurlijk acupunctuur, anesthesie gaan doseren enzovoort. Het is veel goedkoper dan die moderne anesthesiologie. En daar werd de Kamer werd aangedrongen. En het aantal mensen wat naar een acupuncturist ging, dat steeg schrikbarend. En nogmaals, die andere alternatieve stromingen, die profiteerden daar ook een beetje van. Maar onze regering wist niet wat ze mee aan moesten. En toen staatssecretaris Hendricks heeft toen de commissie alternatieve geneeswijzen ingesteld in 1976. Met de vraag van wat is de waarde van al die geneeswijzen? Moeten we daar verder onderzoek naar doen? Moeten we in het ziekenfondspakket? En dat soort dingen. Het staat hier nog in de kast. En daar hebben ze 4 jaar aan gewerkt onder leiding van Piet Munten dan. Dat was de directeur van het Antonie van Leeuwenhuis in die tijd. Later de secretaris-generaal van PWS. En die hebben toen een rapport uitgebracht. En die hebben eigenlijk niet veel aanbevelingen overgenomen. Want die commissie die dat rapport heeft samengesteld, dat komt later ook nog vaak terug, is paritair samengesteld. Dus de helft bestond uit reguliere artsen of wetenschappers. En de helft uit pro-alternatieven. En dan weet je al van tevoren wat je krijgt ongeveer. Dus een slap aftreksel met vaagheden en toch een aantal dingen die je weggeeft aan die alternatieven. Zo is het gegaan. Zo is die steeds maar populairder geworden tot 1993. Toen waren er 800 arts-acupuncturisten in Nederland. Dat was een schandalig. Allemaal gediplomeerd. En die wisten allemaal precies waar die 365 acupunctuurpunten zitten. Waar die naaldjes dan in moeten. Echt vreselijk. Ik schaamde mij dood voor dit soort collega's.
Want u heeft zich daar eigenlijk vanaf het begin af aan al meteen tegen uitgesproken.
Ja, ik dacht dat ik.
Had u ooit verwacht dat u zoveel weerstand zou krijgen op uw opmerkingen?
Ja, dat was een broodwinning voor een aantal mensen natuurlijk. Chiropractors en osteopaten en weet ik wat er allemaal opkwam. Die verdienden daar gewoon geld mee. En ook die artsen waren vaak slechte artsen die geen opleidingsplaats konden krijgen. Of op andere manier een beetje karakterproblemen hadden.
En, ja, is dat zo? Zijn het slechte intenties?
Nou, intenties, nee, het zijn meer warhoofden, denk ik. Die artsen die dat doen, onbegrijpelijke warhoofden. Want je hebt een hele academische studie. Je weet precies welke eisen je aan geneesmiddelen moet stellen voor ze geregistreerd kunnen worden. En als je het allemaal terzijde schuift met een hele eigen farmacologie komt of een eigen. Nee, dat kon ik niet accepteren.
En uw mening, botste dat nou erg in uw persoonlijke sferen, die best wel religieus waren?
Oh ja, nee, dat was al lang achter de rug. Mijn ouders vonden het jammer dat ik van het geloof afviel, maar daar konden ze ook niks aan doen. Daar hadden ze zich al bij neergelegd. Ze hebben nog een tijd lang gehoopt dat ik een katholiek meisje zou vinden. En dat ik dan terug zou keren in de schoot van de moederkerk. Maar dat is niet gelukt.
Nee, maar ik kan me best voorstellen dat in dat soort kringen mensen zijn die in alternatieve geneeswijzen geloven. En u met uw felle mening, botste dat dan in uw kringen?
Nou, in mijn eigen kring viel het wel mee hoor. Die alternatieve geneeswijzen die zijn heel erg populair bij kleinrechts. Die kleine christelijke partijtjes, die zijn maar dol op homeopathie. Katholieken zijn niet zo gevoelig voor, die hebben hun Maria-verering en zo, denk ik alles. Die zijn niet zo gevoelig voor alternatieve geneeswijzen. Maar het loopt door alle lagen van de samenleving heen. Wel met het verschil dat hoe hoger opgeleid is, hoe groter de kans is dat mensen gebruik maken van alternatieve geneeswijzen. Dat verwachten de meeste mensen niet, maar dat is een steeds terugkerend fenomeen in allerlei enquêtes.
Heeft u daar een verklaring voor?
Nou, de verklaring is tweezijdig meestal, dat is mijn hypothese. Het kost natuurlijk geld, zo'n avontuur. Het is een onzeker avontuur en je wil van er ook af en je hebt alles geprobeerd. Nou, dan maar naar de acupuncturist, want bij buurvrouw is het ook gelukt. Maar als je helemaal niks te maken, geen cent te makken hebt, dan keer je dubbeltje wel 2 keer om voor je het uitgeeft. Mensen die met een wat hoger opleidingsniveau verdienen meestal ook meer. Dus die konden dan zo'n avontuurtje wel wagen. Dat zijn er een aantal van. En dat is één. En de andere is dat hoger opgeleide ook wat kritischer staat ten opzichte van de gewone geneeskunde. Daar verdien je er weer zeker aan of zoiets dergelijks. Op het hockeyveld horen ze dan zo'n dokter die sarcastische of cynische opmerkingen maakt of grappen maakt over patiënten. En die kijken de kat wat langer uit de boom. Veel andere verklaringen zou ik ook niet kunnen bedenken. Maar zo moet het zijn. Maar dat komt ook in het buitenland. En als je alle statistieken bekijkt in Duitsland en Frankrijk. Overal hoger opgeleide, meer gebruik van kwakzalverij dan lager opgeleide.
En wat zijn nou de gevaren van kwakzalverij? Want ik kan me best voorstellen dat veel mensen er toch enige hoop uit putten.
Ja.
Ze nou baat het niet, dan schaadt het niet.
Ja, dat wordt zo ook vaak geredeneerd. Het is maar een klein deel van die mensen die naar kwakzalver gaan, die daar principieel in gelooft of zo. Die zegt, dit is, of dat als eerste kiest. Bijna iedereen is eerst bij zijn dokter geweest. En die heeft een chronische kwaal waar geen geneeskunde, waar niet altijd een oplossing voor heeft. Nou, de risico's, ja, je hebt indirecte risico's. Als mensen dus direct met een klacht, als ze bloed in de urine hebben of ze hoesten, kostbare tijd kan verloren gaan, hè, voordat er een adequate behandeling wordt ingesteld. Verder krijgen de mensen vaak rare verhalen aangepraat over de werking van het lichaam, het ontstaan van ziektes, over meridianen en schokschuddend verdunnen en dan energie die in water kan zitten. Wartaal, daar worden ze ook niet steviger van. Het is somatiserend. Als je naar een alternatieve genezer gaat, krijg je altijd een diagnose. Altijd is er iets gevonden, altijd wordt er behandeld. Gewone geneeskunde bestaat voor een belangrijk deel uit het geruststellen van, of het maken van een prognose. Ze hoeven niet behandeld te worden. Maar in de alternatieve geneeskunde is dat niet zo. Dus somatische fixatie, ze worden op een klacht gefixeerd en wordt gesomatiseerd. Er zit heel veel ongeluk en onvrede en verdriet in, wat zich in lichamelijke klachten uit. En kwakzalvers vinden dat heerlijk. Nou, dat ongeveer, hè. Dat zijn allemaal dan de grote nadelen. En financiële schade is groot. Vooral als mensen met alternatieve artsen terechtkomen, die hebben hogere tarieven. En die Sylvia Millekamp bijvoorbeeld, die beroemde comedienne, populairste vrouw van Nederland geweest een paar keer, die onder de handen van Jomanda met haar borstkanker onbehandeld dood is gegaan. Die heeft 2 ton uitgegeven aan 30 verschillende kwakzalvers, is tijdens haar ziekteproces geweest. Dus.
Ik heb een filmpje van Jomanda.
Ja.
Vorige week heeft ze haar eerste AIDS-healing gehouden, waarbij ze beweert het bloed van AIDS-patiënten te kunnen reinigen. De meningen daarover zijn verdeeld. Gisteravond organiseerde de Universiteit van Utrecht een speciale hoorzitting over Jomanda, waar de voor- en tegenstanders elkaar in de haren vlogen. Centrale vraag daarbij is Jomanda een genezer of kwakzalver?
Een van de mensen die zeer kritisch tegenover het medium Jomanda staat, is de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, de arts Dr. Renkens.
Nee, ik heb gewoon het beste met mijn patiënten voor. En ik weet dat mensen die in een moeilijk pakket zitten met een ziekte waar geen uitzicht is of geen genezing is, dat die in staat zijn tot heel irrationeel gedrag. En dat zie je als dokter vaak genoeg gebeuren, dat kun je betreuren. Maar ja, mensen zijn vrij om te doen en laten wat ze willen. Maar ze zijn in die situatie ook kwetsbaar. En ze kunnen opgelicht en uitgebuit worden. En dat zie ik in de alternatieve geneeskunde in het algemeen. En ook bij zo'n troel als Jomanda zie ik dat gebeuren.
Oh, wat leuk, ja. Was ik alweer helemaal kwijt.
Ja, en ook bij zo'n troel als Jomanda.
Ja, maar deze dame die vraagt er natuurlijk om. Dat is zo opgelegd pandoer dat hier... Je kunt geen onderscheid meer maken tussen oplichterij en warhoofderij en hysterische zelfverheerlijking, dan mag deze term volgens mij best gebruikt worden. Dus ik neem hem niet terug.
Nee.
Dus financiële schade is er, kan ook aanzienlijk zijn. Nu we daar toch over hebben, moeten de verzekeraars eigenlijk even aan bod komen, denk ik. Want tot mijn grote ergernis zitten in de aanvullende verzekeringen van elke maatschappij die de zorgpolis aanbiedt, zitten kwakzalverij. We hebben heel vaak bij hun aangedrongen, dat zijn mijn ophouden. Ze verdienen er maar heel weinig aan. En het is toch een smet op je plazoen. Je bent apotheker, dat is ongeveer de langste studie die we hebben. En je weet alles van farmacologie en farmacodynamiek en registratieprocedures. En dan gaan ze die kwakzalversmiddelen verkopen of kwakzalversmethodes vergoeden.
En ik hoorde u zeggen dat kwakzalvers somatiseren. U heeft uw proefschrift geschreven over modeziektes.
Ja.
Dat zijn ziektes die eigenlijk in een soort hype voorbij komen,
ja.
Maar die niet echt een oorzaak hebben?
Ja.
En zouden kwakzalvers daar kunnen bijgedragen?
Ja. Ik kan wel zeggen dat zij deze patiëntencategorie heerlijk vindt om te behandelen. Want de dokter kan niks vinden. De patiënt heeft hevige klachten en de dokter kan niks vinden. En dat is een categorie, daar zijn kwakzalvers dol op. Dus, maar dat zij zelf zo'n ziektebeeld in de wereld brengen of erg ondersteunen, dat kan ik nou niet zeggen. Er is ook vaak een kwalijke rol van de patiëntenverenigingen. Die zijn vaak heel militant. Die sterken elkaar natuurlijk. En die zeggen, een van de problemen die mensen met modeziektes hebben, is dat ze bij keuringen, instantie, bij verzekeringsartsen zo te maken. De dokter kan helemaal niks vinden en moet toch zeggen, u bent arbeidsongeschikt of u bent niet arbeidsongeschikt. Dat is een hele ingewikkelde problematiek voor die artsen ook. Ik zou die baan niet willen hebben, want je moet toch een knoop doorhakken. En als je mensen geld geeft of een uitkering geeft, dan komen ze verder nooit meer vanaf. Met hun hele leven gemarginaliseerd door met een uitkering. Daar bewijs je niet echt een goede dienst mee. Je bent met die moederziekte in aanraking gekomen als jong gynaecoloog. Want toen ik begon, net in 1980, had ik mijn briefje gehaald. Het was net een epidemie opkomst van de postnatale depressie. Dat was een verwaarloosd ziektebeeld volgens velen en we hebben nooit op gelet. De dokters en vroedvrouwen, maar een hormonale oorzaak zou dat hebben. En heel veel vrouwen, 10%, met depressief. En er was nooit onderzoek naar gedaan. En als het mannen het hadden kunnen krijgen, was ook de tijd van het feminisme, dan was er wel beter naar gekeken enzovoort. Dat soort. En die had een patiëntenvereniging die heel militant was. En de schrijfster die daar zich daar ook mee bemoeide. Dus, en dan heb je ja, ME, chronische Lyme, chronische whiplash, fibromyalgie. Nog meer.
Vermoeidheidssyndroom.
Chronisch vermoeidheidssyndroom is nummer 1. Die gaat nog steeds niet weg. Die bestaat al het langste.
Maar daar gelooft hij dan niet in?
Nee, je kan helemaal niks vinden bij de mensen. Iedereen, er is eindeloos onderzoek gedaan naar biochemische afwijkingen of microbiologische oorzaken. Er is niets te vinden bij die patiënten.
En kan het nou zijn dat onze huidige geneeskunde nog niet de tools heeft om de oorzaak te vinden?
Nee, er is zo uitgebreid naar gezocht. We kunnen toch tegenwoordig op het moleculair niveau ongeveer kunnen we weefsels analyseren. En er is echt niks te vinden. Het gaat alleen om prikkelverwerking in het cerebrum ergens. Waar je verder niet bij kan komen. Maar het is een beklaagswaardige groep patiënten hoor. Maar ze zijn, en die zijn ook heel militant. En die eisen nog steeds dat er meer onderzoek wordt gedaan. Er is heel veel subsidie. Ook in Nederland is er veel onderzoek gedaan. Elke keer komt er niks uit. Maar die patiëntenvereniging wordt steeds militanter. En die bewerkt de politiek. En die krijgt wel voor elkaar om weer een volgende onderzoek te doen. En dan stellen ze er vaak bij dat het alleen om biomedisch onderzoek mag gaan. Ze zijn heel erg antipsychologisch, antipsychiatrisch ingesteld. Daar willen ze absoluut niks mee te maken hebben. En een van de weinige therapieën die dan wel bij dit soort modeziektes wordt toegepast, cognitieve gedragstherapie. Daar zijn ze ook fel tegen en dat wordt er alleen maar slechter van. En het onderzoek mag er ook zelfs niet in de buurt komen. Het moet puur gezocht worden naar biomedische en biochemische oorzaken. Die zal nooit gevonden worden. Dus alles is geprobeerd, ook internationaal. Dus ik geloof niet dat wij daarin onze diagnostische methode tekort schieten.
En hoe moeten wij als artsen in spe nou omgaan met mensen met een modeziekte?
Ja, het is heel moeilijk. Je moet ze, wat de Engelsen over de Schotten altijd zeggen, je moet ze vroeg vangen. En als die mensen met somatische functionele klachten ergens in de buurt komen van zo'n, van die lezer, dat heb ik ook, dat heb ik ook. Die symptomen die zijn elke keer hetzelfde bij al die aandoeningen, die verschillende modeziektes. De entree is verschillend. De ene zegt ik heb een whiplash, de ander zegt ik heb RSI, ik heb ruzie met mijn baas, de ander zegt ik heb... Maar als ze eenmaal binnen zijn gaat het om moeheid, pijn, concentratiestoornis en slaapstoornis. In al die modeziektes is dat de symptomatologie zo ongeveer. Je kunt ze naast elkaar leggen en je kunt bijna voorspellen. We hebben nu die COVID-epidemie, er is nu alweer een... We hebben net, die Q-koorts is ook een echte epidemie geweest. Er zijn nu ook een aantal met chronische Q-koorts. Je kunt helemaal niks meer vinden bij ze. Dus ik heb geld gekregen van de overheid. En die zijn chronisch moe en kunnen niet meer werken. En nu zie je met die COVID, heb je een long-COVID. Mensen zijn hersteld van de COVID-infectie. En je kunt niks meer bij ze vinden. Hart is goed, long is goed, alles is goed. Maar ze zijn doodmoe. Dat is de volgende, denk ik. Dat is,
ja, het is iets wat... altijd relevant zal blijven, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
De modeziektes. Ja. Ja, en met deze uitspraken maakt u zichzelf niet bij iedereen even populair.
Nee, de patiënten vinden het vreselijk.
Ja. Ja. Heeft u ook wel eens spijt gehad van de keuzes die u daarin heeft gemaakt?
Nee, spijt. Het is gewoon mijn analyse van het fenomeen. Ik ben er helemaal van overtuigd dat ik dat bij het rechte eind heb. Ik heb overgeslagen. Ik begon in mijn eerste 10 jaar van mijn gynaecologische loopbaan met de postnatale depressie. En later doofde dat wel een beetje uit. Toen hebben we 10 jaar een epidemie gehad, of 12,5 jaar zijn we gehad, van de bekkeninstabiliteit. Ik weet niet of je daar wat van gehoord hebt. Ja. Iedereen kreeg, je had, toen ik een jonge dokter was, een jonge gynaecoloog, sommige zwangeren hadden wel een druk pijn op de symfyse. Ja, doe zo'n pijn, dokter, zei de zwangere dan. Nou, kijk, ik zei, als je dan een beetje drukte deed, het symfyse. Dat maakt niks, dat is een zwangerschapsgeheim. Dat gaat een beetje loszitten. Dat is een goede voorbereiding op de bevalling. En daarna gaat het weer over. Dus het was nooit een onderwerp van gesprek. En je vindt een oude leerboek over verloskunde uit 1930, 1940. Wordt het helemaal niet genoemd, het fenomeen. En ik kreeg heel veel kinderen die vrouwen allemaal. Maar dat nam alleen maar toe. En toen in de spreekkamer. En ze konden moeilijk lopen. En sommigen liepen met krukken zelfs. Heel veel liepen. Ik denk dat de helft van de zwangeren op het hoogtepunt van die epidemie. Had zo'n bekkenband. Om het zo strak mogelijk, om die botten tegen elkaar te drukken. Ook allemaal tegen de, En wij mochten geen vaginale kunstverlossing meer doen van die patiënten, want levenslang komen ze dan in een rolstoel terecht. En sommige patiënten werden ook in rolstoelen binnengedragen tijdens de verloskundespreekuur. Omwege, ik heb bekkeninstabiliteit. En daar is onderzoek gedaan naar de oorzaak, er is eigenlijk nooit iets gevonden. En je vond ook geen verschillen tussen vrouwen met bekken, met pijn en vrouwen zonder pijn. Bij vrouwen zonder pijn kan het ook wel eens aardig, die spleet kan wel aardig. Dus dat is een heel merkwaardig fenomeen en dat is na ongeveer 12,5 jaar is het geleidelijk uitgedoofd. Omdat het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak liep dood. Er zijn verschillende hypothesen. Dus we hebben gedacht dat het een milde vorm frust was van elastose. Je hebt zo'n elus danlo, dat zijn mensen die kunnen hun duim helemaal zo, dan een heel slap weefsel. En dat was een hypothese dat die vrouwen juist... En dan bleek ook bij een of andere groep vrouwen bleek dat het geval te zijn. Dat de vrouwen die meer pijn hadden, vaker pijn hadden, die vorm van elastose. Maar bij een controleonderzoek viel het weer helemaal weg en het is niet geworden.
Het is natuurlijk altijd een beetje zoekende naar de waarheid als er iets opnieuw, ja, of iets naar boven komt. Mm-hmm. Maar als ik het goed begrijp, zegt u, het is allemaal niet waar tot het tegendeel bewezen is.
Nou ja, als zo'n nieuwe ziekte zich aandient, want nu met die long-covid en met de Q-koorts hebben we gehad enzovoort, dan moet je wel even goed kijken of je, want stel dat je mensen ten onrechte een uitkering opneemt of zegt ze zijn gezond terwijl ze ernstig ziek zijn. Dat is verschrikkelijk, dat risico wil je natuurlijk niet lopen. Dus je moet niet lichtvaardig dat soort dingen doen, maar ik heb, omdat ik dat zo gevolgd heb, en ik twee epidemieën echt met heel veel ellende, onnodig. Want er was eigenlijk niks aan anders met die postnatale depressieve vrouwen en die met die bekkeninstabiliteit. Dus ik vind het is een heel slecht om dat te hebben. En in het begin geeft het dan een zogenaamde verklaring voor die klachten. Maar daarna, nou gefeliciteerd, nu u heeft bekkeninstabiliteit of u heeft ME, dan kun je er niks meer aan doen, tot ziens. Dus die mensen zijn in die end zijn er helemaal niet mee geholpen. Maar je moet ze dus, als het die kant op gaat, moet je proberen om hier geen etiketten erop te plakken. Want dan, als dat in goede aarde valt, dan kan dat dus maar meteen therapieresistent worden. En er is een tijd geweest, de whiplash was erg in de mode, met de auto, met een kopstaartletsel. En ik heb begrepen dat nu op EHBO's de spoedeisende artsen die term whiplash niet mogen gebruiken. Gewoon zeggen wat naar. En ook geen kraag. Want het is al, mensen die een kraag dragen, die hebben langer klachten dan mensen zonder kraag. Je moet er vroeg bij zijn. En als het eenmaal een volledig ontwikkeld ziektebeeld is met militante patiëntenvereniging waar je bij zit. En je bent een slecht huwelijk of je hebt ruzie met je baas. Als je ruzie met je baas had, had je grotere kans op de duimmuis. En ook eentje die alweer bijna verdwenen is. En het is een verbluffend fenomeen. Maar de mensen die het al hebben, ja, die voelen zich. En die hebben vaak secundaire ziektewinst. Ze hebben een uitkering, ze hebben medelijden. Ze worden geholpen door buren en vrienden. Crowdfunding. Van, Dus ja, dat ontneem je ze allemaal als je de diagnose ontneemt. Dus dat is een heel pijnlijk proces. Dat lukt maar in een heel beperkt aantal gevallen, helaas.
En hoe staat Nederland ervoor met zulke soort zaken?
Nou, modeziekte weet ik niet, maar over kwakzalverijstaan ben je er eigenlijk vrij goed voor. Als je kijkt, de consumptie van alternatieve geneeswijzen in Nederland, vergeleken met de ons omringende landen, springt Nederland er heel erg goed uit. Er is geen land waar zo relatief weinig gekwakzalverd wordt als in Nederland. Duitsland, België en Frankrijk is allemaal twee keer zoveel, drie keer zoveel. En dat zelfs gewoon zowel aanbieders als patiënten consulten. Nou, in mijn laatste boek heb ik het ook allemaal weer eens een keer uitgezocht. Maar dat is, dat is verbazend. En dat is voor een deel ook de verdienste van de Verenigde Kwakzalverij, denk ik. Wij zijn van jong bij en militant en scherp. En naming en shaming. En die kwakzalverijsector is een beetje bang voor ons. Dus ze kunnen zich niet alles permitteren, want wij houden het in de gaten.
Als je luistert.
Je kan beter niet zeggen dat je dit een homeopathie doet, want dan komt dokter Renkers. Ja. Moeder gaat voor je kindje staan, daar komt dokter Renkers aan. Ja, nee. Maar dat is wel zo. En ik hoor ook van mensen, van Piet Borst, ook een eminent lid van onze vereniging, die veel in het buitenland komt. En die ziet overal dat het buitenland veel erger is dan in Nederland. Hoe kan dat nou? Ja, wij hebben Renkens. Nee, dat is niet omdat ik die niet gaan opschrijven hoor. We hebben de vereniging, want ik heb ook een aantal hele goede mensen kunnen aantrekken bij het bestuur. We doen het samen. Maar dat heeft echt wel een verschil gemaakt, denk ik. Dus daar ben ik trots op, ja. Dat,
Ja, want u bent nog steeds wel betrokken bij de strijd tegen kwakzalverij, om het zo maar te zeggen. Maar u kunt het niet helemaal loslaten.
Ik kan het niet helemaal loslaten. Nee. Ik heb natuurlijk een grote kennis van zaken. En ik vind het ook leuk om er nog een stukje over te schrijven. Maar ik probeer een beetje mee daaraan te onttrekken. Want dus heb je hem weer. En naarmate je langer weg bent van het vak, van de werkvloer, wordt het ook moeilijker om geloofwaardig te zijn. Ik ben al 10 jaar met pensioen. Dus,
En heeft u nog wijze lessen die u artsen in spe zou willen meegeven?
In contact met patiënten moet je heel ver gaan inleven in de positie van de patiënt. De patiënt moet het idee hebben dat je precies begrijpt waar ze in mijn geval mee komt. Als je dat niet hebt, dan worden mensen ontevreden en dan gaat de behandeling niet aanslaan en dergelijke. Dus dat vind ik een heel belangrijk iets. En je moet ook een beetje houden van je patiënt. Je moet misschien overdreven, want als ik één en dezelfde vrouw in mijn publieke kennissenkring zou tegenkomen, zou ik er totaal geen belangstelling voor hebben. Als patiënt vind ik die leuk. En die moet je ook leuk vinden. En je moet daarin meegaan. En ook proberen nog kleine persoonlijke dingen erin als dat kan. Dan is dat ook leuk.
En juist in dat prille contact gebeurt.
Ja, dat is heel belangrijk, ja.
En op maatschappelijk gebied, kunnen we daar nog het stokje overnemen van u?
Nou, maatschappelijk gebied, ja. Er zit nu 1 arts in de Tweede Kamer. Partij van Thierry Baudet. Dus dat ben ik vreselijk. Mevrouw Pauw Verwij, dat is echt treurig. Die is nu weg bij hem, maar die zit nu bij jaar 21, geloof ik. Maar je ziet een helemaal vriendelijk aardige vrouw, maar ja, heel rare opvattingen natuurlijk. Dus we hebben nu geen bruggenhoofd in de Tweede Kamer, maar dat komt wel weer.
Dus we moeten de politiek in?
Nou, het zou wel niet gek zijn als er wat meer artsen in de politiek zouden zitten, ja.
Dat hebben we al vaker gehoord.
Ja, bijna elke aflevering komt dit.
Ja, dat zal wel, ja. Maar ja, als je 4 jaar in de Tweede Kamer hebt gezeten, dan moet je weer opnieuw echt geregistreerd worden bij zo'n spreken en zo.
Als u het zelf over had mogen doen, zou je dan zelf de politiek in zijn gegaan? Nou, in combinatie, hè, met de dokteren?
Moeilijk hoor, moeilijk denk ik. Het is moeilijk om allebei goed te doen, hè. En of artsen nu per se beter minister van Volksgezondheid zouden zijn dan niet artsen, zelfs daar kan je nog wel over twijfelen, ik weet niet. De politiek is ook een vak apart hoor. Els Bos heeft het natuurlijk goed gedaan, maar nu wordt Levy wordt er helemaal in geprezen. Die moet het worden. Maar die is bij het lid van de verkeerde partij, is bij het lid van de Partij van de Arbeid. De kans dat die in de regering komt is heel erg klein. Ja. Dat is wel een man die ik heel erg bewonder hoor.
En als u minister zou zijn, wat zou je dan veranderen?
Ja, die marktwerking zou ik eruit halen. Maar met het gevolg dat je wel een verambtelijking krijgt. En een bureaucratisering waarschijnlijk. Dus ik weet niet of dat... Die marktwerking die wij nu hebben is vooral in woord. Maar in de praktijk is het natuurlijk zo gereguleerd. Ook weer tegelijk dat het heel erg veel markt zit er niet in. En je ziet de armzalige manier waarop verzekeringsmaatschappijen met elkaar concurreren. Op kleine onbelangrijke dingen eigenlijk. Is het,
Nou Kees, hartelijk bedankt voor uw deelname in onze 6e podcastaflevering. En, ja, en de luisteraars, natuurlijk bedankt voor het luisteren.
Ben je student en geïnspireerd geraakt door het verhaal van Kees? Voor €15 per jaar kan je student lid worden van zijn vereniging en je steentje bijdragen aan de strijd tegen de kwakzalverij.